Dan puntje 9, over de vergadering van Iverlek. En puntje 10 ook over die van Riobra. Is dus ook twee keer oké, maar ik denk dat Mark hier toch een kleine toelichting over die vergadering. Mark? Nee, oké. Okay. Nee, het is eigenlijk zo, door de maatregelen zijn die algemene vergaderingen eigenlijk alle twee uitgesteld, heeft Mark mij dat straks laten weten.
Ja, misschien even toch corrigeren. Waarschijnlijk gaan ze schriftelijk doorgaan. Dus dat is de aankondiging die men gegeven heeft, dat men zowel de regionale comité's als de algemene vergadering wordt niet fysiek georganiseerd, maar de algemene vergadering zal een schriftelijke procedure voeren.
Oké, dank u wel, Mark. Dus puntje 9 van Iverlek was ook unaniem. Ja.
Een paar.
Idem voor de algemene vergadering van Riobra, unaniem.
Een paar.
Dan hebben we eigenlijk het rapport over de meldingen en de klachten van 2019. En dus hier zijn er wel wat verschillende vragen bij. Dus ik ga eerst het woord geven aan Joris. Ik stel voor misschien dat we telkens achter de vraag er ook een antwoord geven vanuit Greet of Dirk. Oké, dus ja, Joris, doe maar.
Ja, ik heb het rapport gelezen en wat mij opviel was natuurlijk de gemiddelde duur van behandeling van een klacht, dat die toch op 59 dagen ligt. Als er toch wel redelijk lang is, als er 45 dagen zijn vooropgesteld en in totaal op jaarbasis zijn het blijkbaar maar 21 klachten, dus dat moet volgens mij toch lukken om daar toch sneller op te antwoorden dan gemiddeld 2 maanden.
Wie antwoordt, Dirk of Greet?
Ja, ik wil wel antwoorden. Ja. Oké. Dirk kan maar aanvullen ook, als hij daar nog aanvullingen heeft. Inderdaad, Joris, 59 dagen gemiddeld om de klachten te behandelen. Dat vinden wij zelf ook lang. Als we zien dat dat de voorbije jaren, de voorbije 3 jaar, lag de gemiddelde behandelingstermijn. Lag tussen de 19 en de 25 dagen. Dus 2019 is inderdaad qua afhandelingstermijn een enorme uitschieter. Nu, daar zijn een aantal redenen voor waarom dat de afhandeling van sommige klachten zo lang en te lang duurde. Er was in het begin van het jaar was er een technisch probleem. Na een update van DIAS, waardoor de klachtenopvolging niet of te laat kon behandeld worden, gedaan worden door onze klachtencoördinator. Nu, vorig jaar hebben we ook te kampen gehad met frequente en ook langdurige afwezigheid van sommige klachtenonderhandelaars, waardoor ook de klachten voor een stukje bleven liggen, niet tijdig werden doorgegeven ook aan de persoon die de vervanging deed. En dan was er vorig jaar ook nog de reorganisatie van onze diensten. En dan zijn er ook een aantal klachten, een aantal zaken te lang blijven liggen. Dus dat, ja, neemt natuurlijk niet weg dat die klachten in de mate van het mogelijke toch altijd zo rap mogelijk moeten kunnen behandeld worden. Soms is dat wel gebeurd, onder andere door een aantal medewerkers die dan contact opnamen ook met klachtindiener en die ter plaatse de klachten zijn gaan bespreken of zich ter plaatse zijn gaan vergewissen van een bepaalde situatie en die dan in sommige gevallen zo tot een oplossing kwamen. Maar natuurlijk, de termijn van klachtenbehandeling loopt van bij de registratie tot wanneer de brief naar de klachtindiener getekend wordt. En die periode is inderdaad voor een aantal klachten te lang geweest. Dus we zijn ons daarvan bewust en we gaan dat zeker grondig evalueren en bijsturen.
Bedankt, Greet. De volgende die extra toelichting gevraagd had, is Griet. Griet, wil jij nu nog tussenkomen? Griet?
Ja, sorry. Ik zie dat er in dit rapport geen melding gemaakt wordt van opmerkingen over privacy of gegevensbescherming, gegevensverwerking, alhoewel dat dan natuurlijk sinds de inwerkingtreding van de AVG moet mogelijk zijn. Nu, ik begrijp ten volle dat er twee verklaringen voor kunnen zijn. Kan uiteraard goed zijn dat daarover geen klachten zijn binnengekomen en zoveel te beter. Maar ik vroeg mij dus gewoon af, is dat de verklaring of wordt die rapportering op een andere manier ondervangen?
Het is dus zo dat er geen klachten in verband met privacy bij de klachtencoördinator zijn binnengekomen. Als die via de DPO behandeld worden, dan beschikt die over die gegevens en dan valt dat buiten ons reglement klachtenbehandeling.
Oké, de volgende in de rij was Wouter. Wouter?
Ja, hier ben ik. Ik merk dat we 21 klachten hebben op jaarbasis. Dat is bijzonder weinig voor een forse KMO die de gemeente eigenlijk toch wel is. Wat mij laat denken dat de klachten eigenlijk equivalent zijn aan een boze brief. Als je iets wil bijleren uit klachtenbehandeling, als je verbetertrajecten wil opzetten van je eigen processen, de zaken waar je mee bezig bent, moet je daar verder in gaan, moet je daar dieper in gaan. Je moet de zaken die fout lopen, en niet alleen waar er kwaad op gereageerd wordt of zo, maar gewoon algemeen zaken die fout lopen, moeten geregistreerd worden. En dan pas kun je zien waar dat er regelmatig iets fout gaat en kun je verbetertrajecten in gang zetten. En dat mis ik hier. Dus eigenlijk zijn we nu anekdotisch bezig en de lijst van klachten en oplossingen draagt niks bij tot een verbetering van de dienstverlening, omdat er niet op zoek gegaan wordt naar de diepere oorzaak.
Ja, dat is inderdaad zo, Wouter. Er moet een terechte opmerking, er moet zeker een verbetertraject gekoppeld worden aan onze klachten. We krijgen inderdaad heel wat meldingen binnen. Het zijn geen klachten, maar we moeten ook zorgen dat meldingen ASAP opgevolgd worden, zodanig dat die op termijn niet resulteren in een klacht ook. En we gaan daar zeker werk van maken ook om dat verbeterd traject eraan te koppelen.
Goed, en dan had ik nog een laatste die een opmerking had. Pieter Sempels. Pieter?
Ja, goedenavond. Het eerste deel van mijn opmerking dat is denk ik al beantwoord geweest. Het tweede is eigenlijk, ik vond ook dat er redelijk weinig klachten waren in het algemeen. Daarmee dat ik me afvroeg, worden de klachten die rechtstreeks aan het gemeentebestuur worden gesteld, dus, of van burgemeester of schepenen, worden die daar ook in meegeteld of is dat een totaal ander iets?
Ja, dat zijn dan eerder meldingen, hè, Pieter. Klachten zijn dus diegenen die inderdaad via het klachtenformulier en zo ingediend worden. De rest, dat zijn dan de meldingen. En die zijn daar niet in opgenomen. Het gaat hier over de effectieve klachten.
Maar dan inderdaad klopt dan niet dat je cijfers zijn dan eigenlijk veel kleiner dan verwacht, waardoor dat je inderdaad, zoals Wouter zegt, geen realistisch beeld hebt van alle verbeterpuntjes eigenlijk.
Ja, die schommelen eigenlijk altijd de voorbije jaren ook tussen de 20 en de 30. In 2018 hadden we een piek met 32 klachten, maar anders lag dat altijd begin 20, 22, 23, nu dit vorig jaar 21.
Ja, inderdaad. Maar ja. Dus alle klachten die dat, of klachten of meldingen die dat, ik zeg maar, naar Joël of naar Tom of naar jou worden gestuurd, die zit daar helemaal niet in. Dus eigenlijk hebben we daar ook geen beeld van.
Dat zijn niet de geregistreerde klachten, nee.
Dat is misschien dan ook een werkpuntje om die ergens...
Ja, dat zijn meldingen, dat zijn niet echt.
Ja, misschien moet er dan toch ergens een categorie gemaakt worden van meldingen aan het gemeentebestuur of zoiets.
Goed.
Als ik, mag ik daar even op inpikken, voorzitter?
Ja, natuurlijk.
Ja. Nee, gewoon omdat... Het is ook niet zo dat er niks van wat dat er specifiek dan naar een lid van het college gestuurd wordt, dat er niks daarvan opgenomen wordt. Er zijn klachten die gestuurd worden, nou, bijvoorbeeld naar mij. Ik zal... Als er al binnenkomen en rechtstreeks naar collegeleden gestuurd worden, zullen de meesten wel bij mij toekomen. Als dat vragen zijn die specifiek over een beslissing gaan die ik genomen heb, of over mijn werking, dan antwoord ik daar zelf op. Maar soms stuur ik dat natuurlijk wel door en dan worden ze wel mee opgenomen in die, dan zitten ze wel in die 21. Daar zijn er zo, denk ik, wel één of twee bij die naar mij doorgestuurd worden, maar die eigenlijk eerder in algemeen beleid kaderen. En die stuur ik dan door naar een algemeen directeur en hij doet daar dan mee wat er moet mee gebeuren. Dus het is niet zo, maar effectief, we moeten daar misschien toch wel een middel vinden om dat... Om dat op een andere manier aan te pakken, zodanig dat daar echt wel een lijn in ingetrokken wordt.
Natuurlijk, hoe meer cases dat je hebt, hoe meer cijfers dat je kunt maken. Hè. Nu heb je inderdaad die algemene afwachting algemene afhandeling is 59 dagen. Hoe meer cases dat je hebt, misschien dat je beter naar buiten kunt komen van ja, maar kijk, die echte klachten zijn maar een paar. Het over 1950, maar we hebben wel heel veel binnen de vooropgestelde limiet kunnen doen. En dat is ook mooier voor jullie uit natuurlijk, om daarmee naar zo'n cijfers naar buiten te kunnen komen.
Goed, ik denk dat de gemeenteraad akte neemt van de antwoorden vanuit het college, dus dat er op de meeste vragen is eigenlijk positief geantwoord naar de toekomst toe. Dus dat... Hopelijk dus volgend jaar de behandeling iets beter is dan 2019.
Voorzitter, ik denk dat Wouter Fok nog het woord heeft gevraagd, als ik me niet vergis.
Dus, ja, doe maar Wouter.
Ja, ik wil nog eventjes meegeven dat het woord klachten is altijd voor iemand die, ja, een personeelslid, een zeer beladen woord. Dat is alsof dat ze iets fout gedaan hebben. Meestal kunnen ze er ook niks aan doen, is er een misverstand. Maar... Het is een kwestie van de cultuur bij de mensen erin te brengen dat een klacht een kans is tot verbetering. Bij ons op het werk, ga nu even, noemt dat een actieformulier, een actiepunt. En dat is dan eigenlijk een vermomde klacht, maar het is niet zo zwaar beladen. Dus mensen gaan dan sneller iets rapporteren om verbetering mogelijk te maken, zonder dat er eigenlijk een blaam naar iemand gegooid wordt. Misschien moeten we, dat is een aanzet tot meer boven water krijgen. Succes ermee.
Dank u wel, Wouter. Goed, het volgende puntje gaat over de intergemeentelijke preventiewerking. En als ik hier goed gezien heb, is iedereen daarmee akkoord gegaan, dus unaniem?
Eenparig.
Dan... over de Kerststraat, eenrichtingsverkeer en tractorsluis. Maar ik had begrepen, burgemeester, dat ging uitgesteld worden? Of,
Ja, voorzitter.
Ja, dat is een punt van Mark, hè, voorzitter.
Ja. gewoon even melden. er zijn opmerkingen gemaakt, en terechte opmerkingen, door Joris en door Wouter onder andere. Dat punt dat behoeft zeker een vaste verbetering. We gaan dat nog eens een keer heel rustig bekijken en proberen dat op een correcte manier volgende keer op de gemeenteraad te zetten. Ik heb wel uit de reacties begrepen dat eigenlijk iedereen wel de zin van het aanbrengen van zo'n tractorsluis in de Kerkstraat wel een goede zaak vindt. Maar we komen er dus graag volgende keer op terug.
Goed, dus ik vraag om dit punt uit te stellen, unaniem veronderstel ik.
Eenparig.
Goed, dan hebben we aanvullend reglement wegverkeer Blokkenstraat. En daar zijn er wel opmerkingen op. Ik denk de eerste van Joris. Joris?
Ja, dat is die parking eigenlijk aan de overkant van het atletiekterrein. Als ik mij niet vergis, is die parking toen in de tijd aangelegd door een van die bewoners daar zelf, een architect als ik mij niet vergis. Dus mijn vraag was eigenlijk van ja, als daar nu opeens zwaarder verkeer wordt toegelaten om te parkeren, of is dat afgetoetst bij die bewoners die daar aan die parking grenzen? Kan die parking dat ook aan? Nu, het zijn natuurlijk ja, geen al te zware voertuigen, maar ja, als men zo'n maatregel wil nemen, dan denk ik toch dat dat aangewezen is om dat toch eerst te bespreken met de aangrenzende bewoners.
Ik denk dat Mark hier gaat op antwoorden.
Joris, deze specifieke wijziging is als dusdanig niet apart overlegd geweest. Nu, de aanleg van die parking, dat zijn zaken die ik in de tijd met de betrokken bewoners heb bekeken. We hebben oorspronkelijk was er geen reglementering voorzien. En dan zijn er een aantal incidenten geweest waarbij geen bestelwagens, zoals waar het hier over gaat, maar lichte en zwaardere vrachtwagens daar zijn gaan opstaan. En op dat moment is er een verkeersbord aangebracht dat alleen personenwagens daar mochten staan. Wat eigenlijk niet echt de bedoeling was. Dus vandaar dat we dat nu verfijnen en daar een restrictie op zetten dat het verboden is boven de 3,5 ton. Wat daardoor extra toegelaten is ten opzichte van nu, dat zijn eigenlijk gewoon lichte bestelwagens. Je zal dat allicht nagekeken hebben. Dat zijn geen voertuigen die de lengte hebben van een vrachtwagen enzovoort. Want het grote probleem was dat een vrachtwagen die daar parkeerde, zowel op het voetpad, de kasseivoetpad dat tegen de woningen zit, als over de fietspaden van de Blokkenstraat stond. Met wat we nu toelaten, is dat nooit het geval. Dat zijn gewoon relatief kleine bestelwagens die daar perfect passen op die parking. Trouwens, die zullen ook niet in zo grote getalen daar terechtkomen.
Volstaat dat, Joris?
Ja, ik denk, ja. Zoveel bewoners liggen daar niet aan die parking, dat dat toch de moeite genomen moet worden om met die mensen daar toch te overleggen overleer zoiets te beslissen.
Ja, allee, ik vind persoonlijk dat het in de lijn ligt van wat we vroeger met hen besproken hebben. Het is daarboven. Het is niet omdat de betrokkenen, waar we nog altijd dankbaar voor zijn, het initiatief genomen heeft om dat eraan te leggen. Het is en blijft openbaar domein daar. Hè. Dus, en het is denk ik wel noodzakelijk dat we daar de juiste maatregelen treffen. Maar we zullen niet nalaten van de mensen dat te duiden indien daar nood zou toe zijn.
Goed. Dat was ook nog een opmerking van Pieter. Maar Pieter, uw opmerking gaat eigenlijk over de moskee in Leefdaal. Dus ik ga u hiervoor niet het woord geven, maar het college heeft uw opmerking en uw vraag genoteerd en zal daar zeker op ingaan. Dus kunnen we stemmen, denk ik. Vermits dat hier ook nog een bespreking was. Eerste vraag, wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Dus veronderstel ik iedereen akkoord?
Eenparig.
Het volgende puntje gaat over herhaalleg van de voetpaden in de Korrebeekse Kerkstraat. En hier was er een oké van iedereen, dus unaniem.
Eenparig.
Puntje 16, overeenkomst Meerbeekse Steeweg kwadrant. Dus hier was er een vraag van Joris. Ja, doe maar Joris.
Ja, ik heb in het bestek gelezen. Het is natuurlijk een bestek uit 2006, waar er nu goedkeuring aan zou moeten worden verleend. Maar dat handelt natuurlijk nog over alle oude overheidsopdrachtenwetgeving. In plaats van dat daar de nieuwe bepalingen en dergelijke in staan. Dus ja, mijn vraag was eigenlijk, moet dat bestek niet geactualiseerd worden vooraleer dat wij dat goedkeuren?
Mark?
Ja, je zou dat inderdaad kunnen stellen. Ik lees wel in punt 4 van het bestek, Joris, naast de opsomming van de toenmalig geldende bepalingen van de wet op de overheidsopdrachten, zal ik maar zeggen, staat er alle andere besluiten en reglementen die ter zake gelden, als ook alle wijzigingen, errata en aanvullingen, ook al zijn ze niet boven vermeld. Dus dat betekent, zowel voor Kortenberg als voor onszelf, zal die een opdracht uiteraard beheerst worden door de wetgeving van de overheidsopdrachten zoals die nu geldt, omdat het bestek zegt dat alle wijzigingen en alle andere besluiten, ook al zijn ze niet opgenomen, ter zake gelden. Dus vandaar dachten we dat dat niet strikt nodig was. Wij hebben gemeend dat het bestaande bestek en de goedkeuring dat goedgekeurd is door de gemeenteraad van Kortenberg, dat ook in Kortenberg nu verder zal gehanteerd worden, dat wij dat even goed konden doen, maar dat we nu via die overeenkomsten ons daarbij aansluiten.
Oké, Joris?
Ja, oké.
Goed. Hier moeten we ook nog stemmen dan. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Dus iedereen akkoord?
Eenparig.
Puntje 17 is de heraanleg van voetpaden en betonplaten. Pieter, had jij hier een extra toelichting gevraagd?
Ik zie dat in het jaar 2020-2021 zouden er al 3 voetpaden moeten aangepakt worden. We zijn nu al bijna mei 2020. Gaat dat hier nog haalbaar zijn? Of is dat misschien een mooi getal gezet, maar niet haalbaar?
Nu, Pieter, in ons meerjarenplan zijn inderdaad, ik zou zeggen, tentatief een aantal investeringen opgenomen met een bepaalde timing. Het is zo dat wij ondertussen ook wel bezig zijn. De Korrebeekse Kerkstraat is ongeveer afgewerkt ondertussen. Nijvelsbaan, daar werken we samen met Wegen en Verkeer. En daar zullen we volgende gemeenteraad het nog eens over hebben. Dat is voor 2020 voorzien. Voor 2020 staat er ook nog Paardenstraat, Kerkstraat en Ferdinand. Paardenstraat, Kerkstraat, dat zijn voetpaden. Ferdinand van Laarstraat is eigenlijk de herstel van de rijweg, waar klinkers loszitten. Maar het is vooral de bedoeling om een aantal grotere werken die later nog op het programma staan, vandaar die ontwerpers aan het werk te zetten, zodanig dat we daar één grote aanbesteding kunnen gaan houden van, zoals we dat met asfaltherstellingen al gedaan hebben, zodanig dat die op afroep de dingen die klaar zijn kunnen uitvoeren op het moment dat dat kan. Dus ik ga ook eerlijk zijn, de burgemeester heeft een heel grote toelichting gegeven rond de gebeurtenissen met corona. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat ons dat op een aantal vlakken ook wel op achterstand geplaatst heeft. Hè. Dus wij proberen zoveel als mogelijk de zaken toch nog te laten vooruitgaan. Of we daar volledig voor 2020-2021 op dat programma gaan inslagen, daar ben ik ook zelf niet zeker van. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we nu dit goedkeuren, dat we daar een goede ontwerper hebben en dat we voor de rest van de legislatuur daarmee vooruit kunnen.
Oké, dank u wel.
Oh, sorry, ja. Ik had mijn micro niet opgezet. Is er iemand die tegenstemt? Nee. Iemand die zich onthoudt? Ook niet. Dus iedereen akkoord.
Eenparig.
Dan hebben we het puntje over de gebruikersovereenkomst voor de parking John van Harenstraat. Hier was iedereen oké. Dus unaniem.
Eenparig.
Volgend punt, samenwerkingsafspraken met het CLB. Ook unaniem akkoord.
Eenparig.
Goed, dan puntje 20. Leveren en plaatsen van zonnewering. Dus hier zijn wel... opmerkingen, ik dacht eerst eentje van Mark zelf. Kan dat?
Ja, inderdaad. Maar het is mede ook naar aanleiding van de opmerking die door Joris terecht gemaakt is. Onze preventieadviseur Henri Gramet had een aantal specifieke veiligheidsvoorschriften, algemene en specifieke veiligheidsvoorschriften geformuleerd. Die zijn maar gedeeltelijk opgenomen in het bestek zoals het bijgevoegd was bij dit punt. Ondertussen heeft men binnen de administratie al het nodige gedaan om dat bestek op dat punt aan te passen. Ik heb het al in mijn mailbox zien zitten. Dus het is wel degelijk zo dat de bedoeling is dat hetgeen door de preventieadviseur gemeld is en dat ook in het punt zoals u het gevonden heeft, staat, algemene en specifieke veiligheidseisen, dat we die helemaal in extenso gaan opnemen in het bestek, voor alle duidelijkheid.
Joris, heb jij daar nog vragen bij? Of?
Ja, als dat wordt opgenomen in het bestek, dan vervalt mijn punt. Waarvoor dank.
Goed, dus ik stel voor dus dat we eigenlijk hierover stemmen dan met de toevoeging die Mark juist gegeven heeft. Is er iemand die tegenstemt? Nee. Iemand die zich onthoudt? Ook niet. Dus iedereen akkoord.
Eenparig.
Goed, dan gaat het over de meerwerken voor de sporthal. En hier zijn nogal wat opmerkingen bij. Dus we gaan beginnen met Joris.
Ja, ik heb gezien dat we zijn natuurlijk nog niet gestart met de bouw van de sporthal. En er was een beschikbaar budget voorzien, blijkbaar, volgens de financiële gevolgen die er stonden. Maar dat is al bijna volledig opgebruikt met deze wijzigingen. Men zegt dan dat er paalfunderingen nodig zijn op basis van het sonderingsverslag. Maar het sonderingsverslag zelf was niet gevoegd bij de stukken. Dus in hoeverre dat correct is, heb ik niet kunnen nakijken. En dan ja, heb ik toch een aantal een beetje vragen bij die verrekeningen. Als men ziet dat er het vervangen van tegels door polybeton, dat men daar dan 15% coördinatie heeft en winstdeelname opneemt, dan is nog eens bijkomend eerloon van de architect. Dus de bedrag dat erbij komt, die 25.000 euro, ja, daar is dan al 11.000 euro, zonder dat er eigenlijk iets veranderd is. Dus daar heb ik toch wel vragen bij.
Tom, gaat jij daarop antwoorden?
Ja, voor mij is dat goed. Nee, inderdaad, in verband met die sonderingen. Ik denk, ja, dat is geen publieksgeheim, dat sonderingsverslag. Ik denk, Dirk, dat we dat zeker moeten nasturen. Joris, ja, ik geef dat eerlijk toe. Ik had dat liever ook anders gezien. Ik ga misschien al een beetje vooruit op andere vragen van andere collega's. Maar in het originele plan was al een zeer zware fundering voorzien. Het zwaarste wat kon. Want zoals u waarschijnlijk wel weet, waren er op het advies of onder vastlegging van de watergroep waren er voorwaarden verbonden dat er geen bouwwerken dieper dan 2,5 meter onder het maaiveld mochten gebeuren. Het is inderdaad zo, we hadden dat graag vroeger geweten, maar ik denk dat dat algemeen geweten was dat de verstandhouding met de toenmalige eigenaar niet ideaal was en dat het niet makkelijk was om de terreinen toen te betreden. We zaten daar ook in een onteigeringsprocedure, dus daar wouden we eventuele geschillen en eventuele zaken in zijn voordeel zeker en vast niet ten harte nemen en de aannemer wou dat risico ook niet nemen. Ja, we konden dat moeilijk gaan dwingen. Het is nu met die sonderingen is echt wel gebleken dat het nog erger was dan verwacht was. Het is zelfs zo erg, allee ja, ik denk positief, dat op basis van het voorstel dat de watergroep zelfs in dat waterwinningsgebied akkoord is gegaan met zo'n diepe boringen. Het nadeel is natuurlijk ook omdat dat waterwinningsgebied is, dat je daar niet de traditionele paalfunderingen kunt steken. Dat daar een zeer speciale techniek voor gebruikt moet worden waar het water nog kan doorvloeien. Wat natuurlijk weer de kost naar omhoog brengt. Ja, de meerkost die hier vandaag op tafel ligt, is nog altijd wel beduidend lager dan het eerste voorstel dat we in december of in januari op ons bord hebben gekregen van Cordeel. Dus we hebben daar wel de nodige tijd over genomen om daar met de aannemer, met Cordeel, over te spreken, om toch niet meteen ons budget te gaan overschrijden. Zij hebben daar toch al een zekere effort gedaan. Maar ja, het is nu eenmaal zo, het was niet alleen maar de betonplaat vervangen door palen. De betonplaat moest verstevigd worden, plus er moesten palen onder. Zo erg is het gesteld. En ik denk ook in die verrekeningen, dat is misschien niet 100% correct, maar doordat die werken zijn gebeurd, hebben de architecten redelijk wat hertekeningswerk moeten doen. Ook naar de omgevingsaanleg. En dat is denk ik verrekend in een van die twee verrekeningen, waardoor dat beduidend hoger is. Dat is natuurlijk niet alleen dat beslag heeft op die polybeton en die andere zaken. Dus dat is echt wel een verrekening op een groter geheel. Ja, en geweten, vandaar dat ik het eer en het genoegen heb om zowel schepen van sport te zijn als schepen van financiën. Ja, dit zijn nu echt wel kosten waar dat we niet onderuit konden. De fundering is wel het belangrijkste en ik wil ook niet de verantwoordelijkheid op mij nemen om een gebouw te zetten en te weten dat dat na 5 jaar begint te scheuren of begint te barsten. En budgetcontrole en budgetbewaking zal een zeer belangrijk onderdeel zijn bij dit project, bij andere projecten ook, maar zeker nu dat we deze start hebben genomen, hebben we nog de extra kosten van de archeologie. Er zijn wel wat potten en scherven gevonden, maar allez, dat kost ons ook al bij al 50.000 euro plus 4 maanden retard. Ja, dat zijn zaken waar wij spijtig genoeg wettelijk aan gebonden zijn, maar wij zullen van onze kant zeker het budget maximaal gaan bewaken.
Goed, ik ga de lijst verder gaan. Daar zijn nog 3 vragen. Moest het zijn dat uit het antwoord van Tom eigenlijk ook al geantwoord is op jullie vraag, gelieve dat dan gewoon te melden. Anders dan, dan stel je maar je opmerking of je vraag zoals voorzien. De volgende in de rij is Wouter. Wouter?
Er is al een stuk geantwoord door Tom. Ik wou ook nog graag weten van hem, wordt er structureel overlegd met de ontwerpers, de uitvoerders, om dergelijke meerkosten in de toekomst proberen te beperken of te vermijden? Ik begrijp, de kosten aan de fundering, die zijn nodig. Zonder die fundering is er geen gebouw. Daar zit nu ook nog 25.000 euro in voor een upgrade van de vloer, wat eigenlijk lang geleden al kon voorzien geweest zijn. Dat is eigenlijk geen essentiële kost. Ik ben bang dat we dus op het einde met een gat in de tak, als het ware, zitten van 25.000 euro en dat we die niet gaan hebben om dan het essentiële dak dicht te leggen, bij wijze van spreken. Dus wordt daar, is daar een bewaking ingevoerd? Weten de ontwerpers, de uitvoerders, dat we echt wel aan een plafond zitten van wat we kunnen uitgeven?
Ja, ik heb dat vorig. Wij zitten dus, de gemeente zit dus wel degelijk nu niet door de COVID-19-periode, maar in normale omstandigheden is er een wekelijks overleg tussen ons als opdrachtgever, Cordeel en de verschillende onderaannemers, de werkvergadering, en daar is budgetbewaking natuurlijk een belangrijk onderdeel. Ik heb op het laatste overleg, waar ik zelf bij aanwezig was, zeer duidelijk gemaakt dat wij op de limieten van ons budget zitten en dat daar zeker geen fantasiekes of zo moeten bijkomen. Zij hebben ons ook het aanbod gedaan dat zij voor dat budget die sport al konden bouwen. Dus daar zullen wij van onze kant zeker op blijven waken. En die boodschap hebben wij ook gegeven. Maar ik, daarmee heb ik wel niet gezegd dat het niet kan zijn dat ik de komende 2 jaar, als er nog iets onvoorzien naar voren komt waar we geen vat op hebben gehad, dat er toch een lichte wijziging toch nog eens naar de gemeenteraad zal komen.
Bedankt.
Maria, jij had ook een, iets gevraagd.
Ja, ik vroeg me af of dat die extra fundering niet op voorhand kon voorzien zijn. Waarom dat er geen op voorhand grondboringen gebeurd zijn. Maar ik heb uit Tom zijn een uitleg verstaan dat die eigenaar problemen maakte en dat er moeilijkheden waren om het terrein te betreden. Maar had men dat toch niet beter gedaan, op voorhand de grond onderzocht, voordat men een gebouw ontwierp? Oké, dat is maar een opmerking. Maar ik ben wel akkoord dat die fundering moet gebeuren, hè? Die extra fundering.
Wel, Maria, laat ons zeggen, degene die de eigenaar kennen, dat het nu niet direct de gemakkelijkste mens van Bertum is.
Ja, oké, maar je begint niet aan een gebouw te bouwen zonder dat je weet dat de grond het kan dragen. Hè? Allee, oké, of te ontwerpen. Ik vind het ergens een beetje een fout van die architect, van de ontwerper. Maar oké.
Nee, achteraf gezien hadden we dat eigenlijk al moeten doen bij de RUP-procedure. Ja. Want ja, toen hebben we beslist dat daar een sport zal dus komen. Maar achteraf is dat altijd makkelijker spreken.
Ja, dat begrijp ik volledig.
Goed, Pieter. Alhoewel, ik denk dat dat ongeveer ook dezelfde vraag was, maar zeg maar.
Ja, inderdaad. Ik heb mijn antwoord al gekregen.
Dank u wel, Tom. Dus hier moeten we ook nog over stemmen. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich?
Joris. Ik onthoud.
Joris alleen? Peter,
zal ik ook? Zal mij ook kant houden.
Dus Joris en Peter, hè? Oké, de rest is voor dan.
19 stemmen voor.
Goed, dan hebben we de verkaveling met wegenis van de blankkaart. Daar zijn ook een aantal vragen bij, te beginnen met Joris terug.
Ja, ik heb gezien op dat plannetje dat de overname van die wegen is, dat dat gebaseerd is op een innemingsplan van mei 1999. Nu was natuurlijk mijn vraag, van als men een plan maakt voor innemingen van wegen is in 1999, hoe zit het met de realisatie bij de overige percelen in die straat? Ik heb ook gezien op het bijgevoegde plan, van ja, als men de nieuwe rooilijn zou doortrekken, ja, het perceel ernaast van de woning nummer 54, daar is dat al onmogelijk, want die staat met zijn hoek al over die rooilijn. Tweede vraag is van, ja, inderdaad, uit die opmerkingen, die op die bezwaarschriften die er geweest zijn, die hebben inderdaad niet echt betrekking op de wegenis, maar daar komt toch eigenlijk fel naar voren dat er een probleem is met de waterhuishouding in die straat, overstromingen en dergelijke. In een van die brieven van die advocaten wordt ook de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gemeente daarvoor ingeroepen. Het heeft geen betrekking op de wegen, is dat is correct, maar daar denk ik dat toch ook meer toelichting en moet worden gegeven wat de gemeente eventueel van plan is om eraan te doen, of wat men dan die verkavelaar daarvoor wil opleggen.
Ja. Wie antwoordt hierop?
Ik zal dat wel voor mij nemen. Mijn collega's zullen mij wel aanvullen, denk ik, als ik iets over het hoofd zie. Ja, ik denk dat, Joris, om op die eerste vraag terug te komen, dit is niet het enige rooiplan, dan het rooilijnplan in de gemeente, dat niet volledig is uitgevoerd conform zoals oorspronkelijk voorzien is. Ik denk dat wij daar binnen altijd de financiële mogelijkheden in het meerjarenplan proberen te kijken wat mogelijk is, waarmee dat we gehele straten kunnen gaan aanpakken en zo'n prioritisering stellen. Nu, wij hebben dan op het vlak van verkavelingen nogal een pragmatische insteek, waar dat als er dan op zo'n traject vergunningen of verkavelingen worden aangevraagd, dat wij dat wel steeds eigenlijk vragen. We kunnen dat eigenlijk ook opleggen met de wetgeving van stedenbouwkundige lasten, maar allee, dat is toch niet altijd zo vriendelijk. Proberen wij dat te vragen in onderleg met de verkavelaar of vergunningsaanvrager, dat wij dat stukje openbaar domein hebben. En dat wij zo stuk voor stuk eigenlijk dan de doelstelling realiseren. Dus een wat meer pragmatische oplossing om toch ook uiteindelijk zo tot ons doel te bereiken. Dat zal hetzelfde zijn als er ooit een vergunning wordt aangevraagd. Ik denk woning 54 is al een oudere woning. Als daar bij verloop van tijd ooit een vergunning wordt aangevraagd, zullen wij daar ook vragen om die hoek, in de mate van het mogelijke, alleen als er echt een vergunning wordt aangevraagd met verbouwing, zullen wij ook vragen of opleggen om die hoek af te breken, zodat daar eigenlijk het voetpad verder kan getrokken worden. Waterhuishouding, dat is inderdaad een belangrijk aandachtspunt. Wij zijn daar zeker van op de hoogte. Daar is inderdaad al heel wat briefwisseling over gegaan. Ik kan daar alleen zeggen dat het dossier nog volledig in behandeling is door onze diensten, dat die alles aan het verzamelen zijn. Dat wij daar als college dat dossier in zijn volledigheid met de nodige adviezen van zelfs onze eigen administratie nog niet hebben ontvangen. Dus dat dat nog op het college moet komen. Dus is dat nu ook moeilijk om daar nodige uitspraken over te doen. Wij zullen dat zeker met de nodige aandacht bekijken. En wij hebben ook juridische ondersteuning gevraagd om ons daarbij bij te staan. Allee, die is al aangesteld, denk ik, Dirk, rond dit dossier. En eenmaal, denk ik, als wij hier een beslissing over hebben genomen en als de voorwaarden of de maatregelen bekend zijn, heb ik absoluut geen probleem om dit mee te delen en te bespreken met de gemeenteraad.
Oké, dank u.
Goed. Maria gaat ook een extra toelichting gevraagd.
Ik ben er. Het ging ook vooral over, dus die klachten gaan inderdaad, gaan nu niet over die wegenissen, maar ik vind dat er wel rekening moet gehouden worden met die waterproblemen, die waterhuishouding. Dus ik sluit me eigenlijk aan bij de tweede opmerking van Joris en ben tevreden met het antwoord van Tom. Dus er moet zeker rekening gehouden worden met de waterproblemen in die omgevingen.
Mm-hmm.
Okay. Goed, en Pieter gaat ook nog een voorstel.
Een klein ludieke opmerking, een beetje gekoppeld aan ons vorig punt op de gemeenteraad. Misschien toch paalwoningen, paalfunderingen voorzien. Maar dat is maar ludiek. Ja.
Okay. Zullen we meenemen?
Ja. Goed, dan kunnen we ook over dit punt stemmen. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Dus iedereen akkoord.
Eenparig.
Dan hebben we de vaststellingen, kennisname vaststellingen van het meerjarenplan. En Joris gaat hier een vraag bij. Ja.
Ja. Er zijn een aantal opmerkingen geformuleerd over het meerjarenplan. Dat was goedgekeurd. En je vraagt me dan natuurlijk nog in hoeverre dat meerjarenplan nog gaat aangepast worden aan die opmerkingen.
Mm-hmm. Ja, ik heb, ik heb ook gelezen dat het om veelal technische zaken gaat. Dus heb ik daar wat informatie aan onze financiële directeur gevraagd. En die heeft mij gemeld voor punt 23. Dat het vooral de opmerkingen betrekking hebben op de toelichtende documenten, waardoor dan een aanpassing van het meerjarenplan niet vereist is en ook niet gevraagd is. Maar er was ons wel aangeraden om de raadsleden, jullie dus te informeren over de detail van de aanpassing van het gecumuleerde budgetair resultaat van 2019 en het schema T4 van de evolutie. De financiële directeur had die documenten bezorgd, Dirk. Ik weet niet of wij dat al overgemaakt, maar het is zeker de bedoeling dat die aan de raadsleden overgemaakt zullen worden. Dan punt 25. Ja, de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur houdt eigenlijk geen rechtstreeks verband met de drempelbedragen die gelden in kader van overheidsopdrachten. En bij gevolg ook niet met het drempelbedrag dat geldt voor de aanvaarde factuur. Vele gemeenten leggen de grens voor die opdrachten van dagelijks bestuur vaak veel hoger, maar hoger in dan dat wij het nu voorstellen. Ons voorstel is eerder gebaseerd op een pragmatische overweging, omdat we merken dat heel wat kleine investeringen die te maken hebben met de operationele werking van de gemeente, zoals bijvoorbeeld bepaalde machines, bestelwagen, telefoon, centrale, vaak flirten met die geldende grens van 30.000 euro inclusief BTW. En zulke investeringen bevinden zich bij ons ook bij de detailoverzichten van de investeringen, zodat daar toch wat zicht op is en controle op is, wat niet altijd bij andere gemeentes het geval is. Heeft de gemeenteraad, hebben wij als raad daar dan ook de mogelijkheid om op basis van de bespreking van het meerjarenplan bepaalde beslissingen of investeringen onder de 50.000 euro toch te laten verlopen via de gemeenteraad, indien dat gewenst is. Okay. Tot daar de informatie die ik heb ontvangen.
Ja. Ik lees dat eigenlijk de opmerking van Wouter was dezelfde als van Joris. Is dat oké dan voor u, Wouter?
Ik sluit me inderdaad aan bij Joris. We gaan daar geen gewoonte van maken, Joris, maar van deze...
Goed, en dan Maria die vroeg eigenlijk de reactie van het gemeentebestuur op deze opmerkingen. Tom?
Die reactie heb ik gekregen. Hè.
Ja, oké, okay, dat is goed.
Dat zeker met de nodige aandacht opvolgen.
Ja. Ja, dat was een kennisname. Hè. Dus dan hebben we het retributiereglement werken nietsvoorzieningen. Dus daar zie ik dat iedereen... oké gezet heeft, dus unaniem.
Een paar.
Dan hebben we het laatste puntje, denk ik, van de gemeenteraad, dus de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur. Tom heeft daar al even iets over gezegd, maar ja, Joris gaat daar een vraag bij, toch? Hè?
Ja, omdat het meteen verhoogd werd naar 50.000 euro, maar er wordt zelf in de tekst of in de motivering van dat besluit verwezen naar de onderhandelingsprocedure bij overheidsopdrachten via een aanvaarde factuur, wat dan een maximumbedrag is van 30.000. Ja, als men daarnaar verwijst als motivering, dan lijkt het mij ook aangewezen om dat dagelijks bestuur tot dat bedrag van 30.000 te beperken.
Of we kunnen de motivering aanpassen. En niet verwijzen naar het maximumbedrag van de aanvaarde factuur.
Joris?
Ja, dat is natuurlijk wel heel gemakkelijk, maar nee, dan blijf bij mijn standpunt van 30.000.
Ja, goed, wij blijven toch bij het voorstel om 50.000 en ik ben zeker bereid om dat na een jaar eens te evalueren. Maar ik denk dat de opmerking in verband met de motivering zeker steek houdt. En daar stel ik voor om de motivering te wijzigen naar de motivering die Dirk heeft gegeven. Dat er toch ook nog controle is in de overzichtstabellen van het meerjarenplan. Waardoor dat de gemeenteraad daar toezicht op heeft.
Maria en Wouter, ik denk dat jullie dezelfde opmerking hadden als, of dezelfde vraag, hè, als Joris?
Ja, dat is zo.
Goed, dus uit het antwoord van Tom maak ik op dat, eigenlijk, dat we kunnen akkoord gaan met die, als gemeenteraad met die 50.000 euro op voorwaarde dat het dus binnen een jaar geëvalueerd wordt en meegedeeld aan de gemeenteraad. Klopt dit?
Ja, als er openheid over is. Ja, oké.
Okay. Joris, jij ook, denk ik? We gaan dat zeker terugbrengen binnen een jaar en dan zult je zien dat dat een heel goede beslissing geweest is.
Daar kun je ook nog een artikel 2 bis invoegen dat die aanwijziging geëvalueerd wordt over een jaar. Hè?
Daar heb ik absoluut geen problemen.
Oké, dus dan stel ik voor om, om de motivatie aan te passen. En dus ook om een artikel bij te voegen dat het college verplicht is om binnen een jaar een evaluatie op de gemeenteraad te brengen. Oké?
Oké.
Dus dan denk ik dat het unaniem goedgekeurd wordt.
Eenparig, mits de aanpassingen. Hè? Ja.
Ja, met de aanpassingen.
Ja,
Dat is... het lijkt gemeenteraad.